Goedemorgen, gemeente. En iedereen die hier vanochtend bij ons te gast is, misschien wel op vakantie. Van harte welkom vanochtend in de Jacobikerk. Deze dienst wordt geleid door dominee Margriet van der Kooi uit Driebergen. En het orgel wordt bespeeld door Arjen Veen. De orde van dienst, voor wie via YouTube of op andere manieren met ons meeviert, vindt u op de website en is ook te vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Vanmiddag om 5:00 is er nog een dienst en deze wordt geleid door professor Kees van der Kooi, eveneens uit Driebergen. De bloemen geven we vandaag ter felicitatie aan de heer Lap en aan mevrouw van Klarenbos, broer. Zij waren in de afgelopen week jarig. Aanstaande donderdag 10 augustus is er weer een orgelconcert. Dit wordt gegeven door Diederik Blankenstein, de organist van de Lutherse Kerk hier in Utrecht. Het concert begint om 8:00. De toegangsprijs is €10 en meer info over de hele orgelserie van deze zomer vindt u in de nieuwsbrief en op de flyer bij de welkomstbalie. Na afloop van deze dienst is er koffie, thee en limonade. Van harte uitgenodigd daarvoor. Wilt u daarbij nieuwe mensen leren kennen, gaat u dan naar de tafel met de banner, die daar speciaal voor is ingericht. En wilt u met en voor uzelf of voor anderen bidden, dan kan dat hier rechtsvoor in de kerk, in het zuiderkoor, met mij en met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkraad wens ik u allen een hele goede en gezegende dienst toe. En laten we deze nu staande beginnen.
Wij zoeken in stilte God. Met verwachting zijn we hier, want onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. En wij zingen een koningspsalm. Psalm 72, de versen 1 en 4. Ik weet niet hoe het u vergaat in deze vreemde wereldtijd. Klinkt zo'n psalm zomaar weer anders. Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op. Hij helpt met hun bestaan bewogen die zijn in vrees verward. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart. Betekenisvol. In ieder geval, ik hoor ze weer anders dan ik ze eerder hoorde. Wij zullen ons verootmoedigen voor de Heer, onze God. God van Israël, Vader van Jezus Christus, u was het die ons vanmorgen wekte. U was het die ons deed treden over de drempel van dit gebouw. U was het die ons uitnodigde om samen te komen. U bent het die met handen vol het licht uitstrooit over uw wereld. En nu zijn we hier bij u onder dak. En dan is er van alles dat we uit onze week u laten zien. Dingen die lukten. Keren dat we met zorg met elkaar leefden. Met zorg leefden voor uw schepping. Met zorg leefden in het besef dat u onze schepper bent. En daar willen we u voor danken. Voor die goede momenten. En u vragen om een zegen daarover. En ook als we dichter in uw lichtkring naderen, is er zomaar ook van alles dat we liever achter onze rug verstopt hielden. Heren, dat we onverschillig waren jegens u, elkaar, jegens uw schepping. Keren dat we onverschillig waren en traag. Keren dat we bleven bij ons eigen gelijk zonder te willen luisteren naar wat anderen te zeggen hadden. En daarom bidden we u om vergeving. Help ons opstaan achter Jezus aan. In zijn naam bidden we dit. Amen. En dan wordt er gezegd: indien wij onze zonden belijden. Ja, dat woord zonde is niet meer zo'n populair woord. Wat bedoel je daarmee? We zijn toch best fatsoenlijke mensen. Nou, de kerk bedoelt daarmee dat wij aan elkaar tekortkomen en dat God aan ons tekortkomt. Dat is zonde. Dat wij niet lief hebben. Dus er wordt gezegd, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Grote woorden. En we horen ze alleen hier. Dus kostbaar om te koesteren. En dan kunnen we ook horen hoe de Heer God het voor ons leven bedoelt. En daartoe wil ik u even vragen om te kijken op uw beknopte orde van dienst. Daar staat een klein plaatje. Wie van u weet van wie dat schilderij is? Roep eens. Jopie Huisman. Ken uw klassieker? Ja. Wie was Jopie Huisman? Nou, dat was een schilder, een autodidact in Friesland. Hij heeft een eigen museum in Workum. Ik kom er elk jaar graag tenminste één keer. Een man die ook wel een potje af en toe van zijn leven gemaakt heeft. Wat hij zich zeer bewust was. En dan is er zo'n mooi boek over hem, van zijn schilderijen. Het boek heet Schilder van Barmhartigheid. En daarin heeft hij zelf ook een klein voorwoord geschreven. En daaruit deze regels. Wanneer ik op mijn leven terugkijk, wil ik nog een paar gedachten kwijt. Mijn maatstaf is het volmaakte, vervat in de 10 geboden, wat hetzelfde is als het liefhebben van je naaste als jezelf. De God in wie ik geloof, is als de vader van de verloren zoon. Je kunt geen rechten laten gelden. Je bent afhankelijk van genade en vergeving. Ik heb ook fouten gemaakt, zegt Jopie Huisman. Ik heb ook fouten gemaakt waarvoor ik me doodschaam. Maar ik zoek daar geen excuus voor. Want als je het kwaad in jezelf ontkent, ben je eraan overgeleverd. Wat een diepzinnige woorden. Als je het kwaad in jezelf ontkent, ben je eraan overgeleverd. Dus ik lees u uit Markus 12, de samenvatting van de geboden. Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had, terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij hun correct geantwoord had, kwam dichterbij Jezus en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is: luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Schriftgeleerde zei tegen hem: inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij. En Hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en offers. En daarop zingen wij. We hebben Jopie Huisman gehad, een Fries. Dus we zingen nu een lied van een Fries. Gezang 330. Voordat we de schriftgedeelten lezen waar de verkondiging over gaat en voordat de kinderen de kerk uitgaan, zullen we eerst bidden om een open hart voor de geest van God. Laten we bidden. Heer onze God, u hebt ons hier samengeroepen. Opdat we een weg vinden doorheen de tijd waar u gids wil zijn, schepper van hemel en aarde. Van u wordt gezegd dat u weet hoe we hier zitten. Of we blij zijn of boos, of bedroefd, of bang, of beschaamd. U kent ons, zoals niemand ons kent. En het betekent vooral dat we veilig zijn bij u. We willen u bidden, maak ons open voor uw geest, de groten en de kleinen, opdat we onderweg ons leven niet verdwalen, maar een weg vinden naar u toe, met open oog en open oor voor wat om ons heen is. Heilige Geest van God, wees in ons midden. Verwarm ons hart, opdat u er groter door wordt, opdat wij er beter van worden. In Christus' naam. Amen. Ik kom naar beneden en de kinderen komen hier. Welkom. Komen er nog meer aangerend? Dag. Dan wou ik jullie even iets vragen. Doe je wel eens iets waarvan je weet dat je ouders of degene bij wie je op bezoek bent dat niet fijn vinden? Anders gezegd, waarvan je weet dat het niet de bedoeling is. Kan je herinneren dat je wel eens iets hebt gedaan wat niet goed is? Vertel. Zijn jullie allemaal superbrave kinderen? Jij zit een beetje te lachen. Vind je het een goed idee om dat even samen te spelen? Ik ben de moeder en jij hebt iets gedaan wat niet de bedoeling is. Wil je dat even samen spelen? Oké. Okay. Hoe heet je?
Ean.
Nog een keer?
Ean.
Ean. Oké, Ean. Ik betrap jou op iets wat dus niet de bedoeling is. Hey, Ean. Wat zie ik jou nu doen? Nu beter. Ja. En wat er gebeurde, meteen toen je dat zei, ik weet niet of je het in de gaten had, ja. Maar je keek me meteen niet meer aan. Okay. En dat is wat we heel vaak doen. Als we in de gaten hebben, we doen iets wat eigenlijk niet de bedoeling is, dan kijken we niet meer vader of de moeder of de opa of de oma aan, omdat je eigenlijk wel in de gaten hebt, dat was niet de bedoeling. En dan kijk je me niet meer aan. Even stoppen. Je doet iets wat niet de bedoeling is. En wat er dan gebeurt, is dat je me niet meer aankijkt. En wat betekent dat? Het betekent dat je niet meer in contact bent met mij. Herken je dat? Een beetje. Nou, daar gaan wij het straks over hebben, onder andere. En jullie gaan met de leiding van de nevendienst mee. En we zingen eerst nog een lied. En dat weet de organist. Dank je wel dat je even mee wilde doen. En welk lied het is, dat weet ik niet, maar dat weten jullie wel. Laat het op het plat. Oké, dan hopen we nu op de organist. Tot straks. En wij lezen een bekend schriftgedeelte. En van de woestijnvaders leerde ik, ook als het een bekend gedeelte is wat je leest, lees het alsof je het voor de eerste keer hoort. Genesis 4. De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Op een keer bracht Kaïn de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen ogen. Dat maakte Kaïn woedend en zijn blik werd donker. De Heer vroeg hem: waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in zijn greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Kain zei tegen zijn broer Abel: laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de Heer: waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kain. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan, zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom, vervloekt ben je. Ga weg van deze plek waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Kain zei tegen de Heer: die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. En als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan ieder die mij tegenkomt mij doden. Maar de Heer beloofde hem: als iemand jou doodt, zal dat 7 maal aan hem worden gewroken. En hij merkte Kain met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kain bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Not, een land ten oosten van Eden. Wij zingen van gezang 324 de versen 1 en 3. De tweede lezing komt uit Matteüs 21, versen 33 tot en met 42. En daarna zingen we van Psalm 118, het 8e vers. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoorden: die onmensen, laat hij ze op een ellendige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is. Daarop zei Jezus tegen hen: hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om het te zien. Tot zover, wij zingen. Na wat ik maar graag de verkondiging noem, zingen we gezang 446, alle verzen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Mama, zei de 7-jarige dochter van een van mijn collega's van de week. Ja, dan moet ik even vertellen waar ik werk. Ik werk in een centrum waar jonge mensen met niet aangeboren hersenletsel 5 uur therapie per dag krijgen om zo goed mogelijk weer op te halen wat ze verloren zijn. Daan Thewes Centrum in Woerden. Daar werken fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, neuropsychologen en ik heb daar ook een plek. Mama, zei de 7-jarige dochter van een van mijn DTC-collega's van de week: zijn de raketten nu in onze straat? Ze had dingen op het jeugdjournaal gezien die ze niet had moeten zien en die ze ook niet begreep. Nee, schat, dat zijn gewoon rotjes die worden afgeschoten. Wat rotjes zijn, weet ze al. Raketten begrijpt ze nog niet. Zij nog niet. Veel te veel andere kinderen al wel. Heel veel kinderen vragen zich af wat er in 's hemelsnaam toch gebeurt. Waarom? Waarom zie ik een Palestijnse jongen huilend in de camera schreeuwen? Hij heeft dingen gezien die niemand zou mogen zien. Niemand. De kleine dochter van onze fysiotherapeute stelt een volgende vraag. Mama, waarom praten ze niet met elkaar? Dan kunnen ze het toch oplossen. Haar moeder zegt dat ze gelijk heeft. En dat het zo zou moeten. En dat het zo goed is dat haar meisje die oplossing weet. Maar dat grote mensen dat steeds vergeten. Al eeuwen en eeuwen lang. Zo is het. En in de kerk hebben we daar verhalen bij. Verhalen van chaos en kwaad. Van zonde, dat impopulaire woord dat we toch nodig hebben om te snappen waar het over gaat. Zodat we weten dat we niet stom verbaasd hoeven te zijn. Dat er woorden voor zijn en verhalen. En dat dit niet zomaar uit de lucht komt vallen. De mensengeschiedenis is er vol van. Griekse tragedies zeggen het zo. Zo gaat het nou eenmaal altijd. Het kwaad is overal. En het blijft bestaan. Omdat wij vast blijven houden aan onze rancune. Dat is ons lot. Dat is het antwoord van de Griekse levensbeschouwing. Het is ons lot. Het gaat zo en het zal zo gaan. En zo zeggen mensen het vandaag ook vaak. Het is nu eenmaal zo. Een belangrijke vraag in alle levensbeschouwingen lijkt te zijn: heb ik een keus of ligt mijn lot vast? Kunnen we niet anders? Staat het in de sterren geschreven, in een horoscoop? Of kan ik kiezen om het anders te doen? Is er iemand in wiens hand ik ben? Hoe verhoud ik me tot de ander? De verre ander en de dichtbije ander. De Griekse tragedies geven een antwoord waarin het onomkeerbare lot de hoofdrol heeft. Boekenstein en De Wijk analyseren in hun podcast. Er wordt diplomatie bedreven voor en achter de schermen. Maar waar de hulp vandaan moet komen, daarover tasten we in het duister. En wij hier hebben verhalen, ik schrijf dat met een hoofdletter, die ons helpen om een weg te zoeken. En te hopen op iemand die de wereld ten slotte in zijn hand houdt. In deze jaren van wereldwijd onbehagen, geweld, angst, dringt zich steeds dat oude verhaal aan me op over Kaïn en Abel. De eerste hoofdstukken van de Bijbel schilderen ons hoe het was en hoe het werd. God schiep eerst het licht, zon, maan, sterren, de aarde en alles wat erin was, en het was goed. Daar wordt mee begonnen. Er was vertrouwen, geen wantrouwen, liefde, geen angst. De mens vertrouwde God als een goede God en wandelde met hem in het verloren paradijs. En dan komt er een moment dat de mens het vertrouwen in de goedheid en liefde van God opgeeft. En het wantrouwen voet geeft, het kwaad een kans geeft. In het hoofdstuk voor het onze komen we Eva tegen in gesprek met de beduvelaar. Zo noem ik hem graag. Liever niet Satan of duivel, want dan zie je zo'n geitachtig persoon met horentjes op zijn kop. Nee, beduvelaar, dat is het goede woord, want dat is zijn core business. Iemand die erop uit is om je in de war te brengen. Om je levensvreugde af te roven. Om je van het pad af te brengen. En die zegt tegen Eva, heb ik niet gehoord dat je van geen enkele boom hier in de hof mag eten? En Eva trapt erin. Ze zegt, Nee, dat heeft God niet gezegd. Hij heeft alleen maar gezegd dat we van die boom niet mogen eten. En je voelt tussen de regels door dat het gif van de twijfel aan Gods goedheid bij Eva wordt ingedruppeld. Dat heeft hij niet gezegd. Maar oh, dat had hij dus ook kunnen zeggen. En van dan af breekt het tussen mens en God, tussen man en vrouw. En zoals we zojuist ook lazen, ook tussen broers. Mensen worden vreemdelingen voor elkaar. Wantrouwen en misgunnen breekt hun samenleven kapot. Angst doet zijn intrede. Abel was een veeboer, Kain een agrariër. Beiden hadden een offer aan de Heer gebracht. We hebben gelezen in vers 1 dat Abel een broer voor Kain was, zoals we dat op geboortekaartjes zien. Geboren, Abel, zoon van, broer voor. Kain was vast een prachtig baby. Ik heb een man gebaard, roept Eva. En als Abel geboren wordt, dan zwijgt ze. De naam die de baby krijgt, voorspelt niet veel goeds. Zuchtje. Nietigje. Dampje. Een schriel kindje. Zoiets. En dan lezen we dat de Heer het offer van Abel aannam. De tekst zelf geeft geen enkele reden op waarom de Heer voorkeur liet merken voor Abels offer. Het wil niet zeggen dat we in het geheel van de Bijbelse boodschap niet zouden kunnen zoeken naar een reden. En dan zou het voor de hand kunnen liggen om te denken aan het alom in Genesis aanwezige motief van de eerste aandacht voor het kleinste, het kwetsbaarste, het zwakste. Voor een beetje Bijbellezer kan dan duidelijk worden naar wie Gods aandacht het eerst uitgaat. Naar de zwakste van de twee. Naar Abel dus. Ik weet het niet, maar het zou de reden kunnen zijn. Sommige uitleggers wijzen erop dat Kain en Abel in veel opzichten gelijk waren. Ze hadden dezelfde ouders, dezelfde opvoeding. Niet dus. Kinderen uit eenzelfde gezin krijgen nooit dezelfde opvoeding. Maar beide hadden gerespecteerde ambachten in de toenmalige samenleving. Het gaat in deze geschiedenis er dus niet over dat de Heer veeboeren verkoos boven agrarische boeren. Kain en Abel hadden beide passende offers aan de Heer gebracht. Maar Kain was woedend over de aandacht die Abel krijgt. En dan vraagt de Heer hem, waarom ben je zo ontzet? En hij voegt er een waarschuwing aan toe. dat hij goed moest doen en over het kwaad moest heersen. En dan is er de vraag van God aan Kain. Waarom kijk je me niet aan? Waarom heb je je ogen naar de grond? Letterlijk staat er: Kain, waarom laat jij je gezicht vallen? We hebben een kleinzoon van bijna 3. Als hij iets heeft gedaan waarvan hij weet dat dat niet mag, dan laat hij zijn gezicht vallen, letterlijk. Dat oogcontact, dat raakt kwijt. En zo staat het er ook. En als je de Statenvertaling en de Friese vertaling leest, dan hebben die dat gehandhaafd. Waarom laat jij je gezicht vallen? Het is jammer dat de NBV dat niet doet. Waarom kijk je donker? Is toch wat anders. Want daarmee verbreekt Kain de communicatie. En hij mist zijn kans. Niet zijn lot. Op het gaan van een andere weg. Dit Bijbelhoofdstuk schildert ons dat Kain door God wordt aangesproken op zijn gedrag, zijn verantwoordelijkheid, en dat hij een andere mogelijkheid had gehad dan zijn gezicht te laten vallen. Dat hij zijn broer een broer kan zijn, niet een slager. In Genesis 3 lezen we dat de mens wil zijn als God, en in Genesis 4 dat hij wil zijn zonder zijn broeder. Hij had zijn broer kunnen aankijken. Contact niet verliezen. Om zich om te keren van zijn weg. Hij had een keus. Hij hoeft zich niet volgens het noodlot aan zijn broer te vergrijpen. Kain gaat niet op die mogelijkheid in. Hij slaat zijn broer dood. Het is van belang om te letten op Kains reactie. Hij laat zich niet gezeggen door de manier waarop God door zijn aanvaarding van het offer van Abel aan hem gelijk stelt. Het verhaal lijkt ons te willen vertellen dat iets van Kains identiteit daarin ligt dat hij vindt dat hij de belangrijkste is. Kains identiteit is diep gestempeld door het feit dat hij een niet-Abel is. Door het feit dat hij zichzelf belangrijker acht dan Abel. Zoals we later in dat verhaal dat Jezus vertelt, die fariseer tegenkomen. Die zegt, ach, wat ben ik blij dat ik niet ben zoals die anderen. Nog anders gezegd. Abel is een bedreiging voor het zelfbegrip van Kain. En zo komt het dat Kain meent dat hij alleen kan zijn wie hij is door Abel uit te sluiten. Dit oerverhaal van Israël over kwaad vertelt hoe uitsluiting tot geweld, tot moord leidt, zelfs of ook tussen broers. Als anderen onze identiteit of ons begrip van onszelf bedreigen, beleven we dat dikwijls als pijnlijk, ondraaglijk. En vervolgens komen we gemakkelijk terecht op de weg van uitsluiting, vernedering of geweld. Onontkoombaar. Van ploegscharen worden de zwaarden gemaakt in plaats van andersom. Is er een alternatief voor de reactie van Kain? Kunnen we zo over onszelf, over onze identiteit nadenken, dat hij niet de ander uitsluit en uitschakelt en de schepping niet laat lijden? Volgens de Grieken en veel hedendaagse media lukt dat niet. We doen zoals we doen omdat we zo zijn. Dat ligt vast, dat is ons lot. We hebben geen keus. Zijn we nu eenmaal zo? Of is er iemand van wie we hulp kunnen verwachten? Twee hoofdstukken later zal God al zeggen dat hij spijt heeft. Dat hij aan het project mens begonnen is. Er staat zelfs, en opnieuw veel krachtiger dan de vertaling van NBV, het berouwde God. Het smarte God. De vertaling van 21 staat, het speet God, het ergerde God. In 51 staat, de vertaling van 51, het berouwde hem. Het smarte hem dat hij begonnen was aan het project mens. Hij zag dat de mensen kwaad deden. En dat hoort het verhaal van Noach. En u en onze kleintjes weten dat het dan God is die toch en toch opnieuw een nieuw begin maakt. En in vogelvlucht, hoe het dan verder gaat, dan zijn er weer broers die van een broer af willen. Dan zijn we bij het verhaal van Jozef, die in een put gegooid wordt, omdat zijn broers hem niet kunnen uitstaan. En zo komt dat volk in Egypteland terecht, waaruit nog weer later Mozes hen zal uitleiden. En dan gaat het weer mis. Mozes zal van God de 10 woorden krijgen. Een poging van God om de mensen een weg te wijzen. Hoe er geleefd kan worden. Zodat God recht gedaan wordt. En de mensen en de aarde tot bloei kunnen komen. Lees er Exodus 32 maar op na. Maar dan blijft Mozes te lang weg. Het volk onder de berg duurt het al te lang. En ze willen snelle, onmiddellijke consumptie. Er wordt een dronkenmans-event op touw gezet. Een dansfeest rondom het gouden kalf. Het gouden kalf van de snelle bevrediging. Daar eten ze, drinken ze, vrijen ze, raken ze in een roes. Dat is het volk waar de profeet Mozes mee te maken heeft. En dan gooit God opnieuw de handdoek in de ring. Ik stop ermee. Ik heb genoeg van hen. Kunnen we lezen. Dit volk is een onhandelbaar volk. Ik kan er niets mee beginnen. Vernietigen zal ik hen. Denk niet dat het maar een grapje was. Dat God het niet echt meende. Dat hij al een plan B klaar had liggen. Het is dat Mozes God tot andere gedachten probeert te brengen. Zoals eerder Abraham met God in onderhandeling ging. Zo doet Mozes dat nu ook. Hij zegt niet, maar God, u houdt toch zoveel van die mensen? U bent toch zo op dat volk Israël gesteld? Hij heeft een totaal ander argument. Hij zegt, Heer God, als u het nu echt laat zitten, zullen de volkeren rondom u bespotten. Wilt u nou echt dat de Egyptenaren zeggen dat u het volk hebt uitgeleid om hen daarna in de woestijn te laten sterven? Mozes spreekt God niet aan op zijn liefde voor zijn volk, maar op zijn naam. Ter wille van zijn goede naam bij de volken. Zijn naam. En daarmee staat Gods trouw op het spel. Gods trouw. En zo gaat het maar door. het hele Oude Testament door. Mensen doen elkaar kwaad, tillen hun gezicht niet op, kijken elkaar niet in de ogen, misgunnen elkaar land en goed, slaan elkaar dood. Kort gezegd, het gebod zoals Micha dat samenvat, niet anders te doen dan ootmoedig wandelen met uw God en recht en getrouwheid lief te hebben, komt niets van terecht. Het berouwde God dat hij aan het project mens begonnen was. Het wordt niets. Als we dat Oude Testament serieus nemen, dan houden we toch de adem in. Wanneer staakt God? Hij staakt niet, vertelt het oude verhaal, toch niet. En daar moeten we het van hebben, al eeuwenlang. Ten laatste zond hij zijn zoon. God neemt ter wille van zijn naam opnieuw het voortouw, het initiatief. Ten laatste zond hij zijn zoon. Wie de pachters waren in het verhaal dat Jezus vertelt, exegeten denken er verschillend over. Dat kan een andere keer, u wilt ook op tijd aan de koffie. Maar dat God niet opgeeft, is het vanwege zijn grote liefde voor de mensen, dat zeggen we graag tegen elkaar, en dat klinkt ook heel geruststellend. Ik denk dat het nog een spaatje dieper gaat. Hij is het aan zichzelf verschuldigd. Hij kan niet anders. Zijn kernwaarden zijn trouw, betrouwbaarheid, recht, gerechtigheid, het brengen van vrede, shalom, salaam. Hij kan niet anders. Dat is zijn goedheid, onopgeefbaar. Hij is een goede God. Al gooiden Adam en Eva dat al te grabbel in het paradijs. Sindsdien staan broeders tegen broeders op, slaan hen dood met vuisten of raketten, weigeren moeders zich te laten troosten om hun vermoorde kinderen. Zo gaat het dus altijd. Het kwaad is overal. En het blijft bestaan omdat wij vasthouden aan onze rancunes. Het is ons lot. Dat waren tijdgenoten van toen en van nu. Maar hier, in deze verhalen met een hoofdletter, wordt een andere weg opengehouden. Die van de keus om niet met gelijke munt te betalen, maar een andere weg te zoeken. Van het gezicht op te heffen. Van elkaar in de ogen te zien. En die oproep komt van een andere kant. God, die tegen Kain zegt, til je gezicht op. Kijk me aan. Het is een oproep van de andere kant. Inderdaad. Een verhaal dat hier verteld wordt, al eeuwenlang, en dat is niet het verhaal van een lot, maar van een oproep die van buiten moet komen. Het komt niet in mensenharten op, zegt Paulus. Het komt van de andere kant. Doe het anders. Je kunt het anders. Ga een weg naar een toekomst waarop vrede en gerechtigheid elkaar zullen kussen. In het verhaal stelt Jezus voor, wat moet er gedaan worden? En het antwoord is, die ellendelingen, sla erop, sla ze dood. Even hoor ik president Biden zeggen, don't, don't. En dat heeft hij van Jezus. toont. En dat gebeurt ook. In onze wereld hoorde ik het verhaal van Mustafa, een man op de westelijke Jordaanoever, op de Westbank, een Palestijn die zijn vorige baas, een Joodse man, Moshe, belt. Moshe, hoe is het met je? En Moshe antwoordt verrast. We zijn diep bedroefd en bang en woedend. Niet op jullie, wel op Hamas. Die twee mannen, Mustafa en Moshe, hebben oog voor elkaar. Veel mensen daar kennen geen gezicht aan de andere kant van de grens. In elk geval alleen van een afstand. De meeste Palestijnen kennen Joden alleen in de rol van soldaat. En Joden kennen hen alleen of menen hen te kennen als terrorist. Of op zijn best als goedkope arbeider. En daarom is dit een wonderschoon verhaal van Mustafa en Moshe. Omdat over en weer hier broeders elkaar opzoeken. En nog zo'n verhaal. Het verscheen op mijn mobieltje. Aan de ene kant zit een jonge vrouw, een jonge Joodse vrouw, Noam heet ze, in een schuilkelder. En ze appt met Farahini, een Arabische, een Iraanse actrice. En die app verschijnt op mijn telefoontje. Noam, de Joodse. Farahini, de Arabische, de Iraanse. Ze appen met elkaar. Noam zegt: Farahini, how do you keep hope? Hoe hou jij hoop? Farahini zegt, en het is het tegenovergestelde van wat Kain deed. Zij zegt: My love, you can't fight darkness by going into darkness. You should just keep shining. Even a candle in the dark brings a lot of light into it. Don't tap into the darkness. Vertaal het. Noam, de Joodse, zegt: Farahini, hoe hou jij hoop? En Farahini antwoordt: Lieve schat, je kunt de duisternis niet bestrijden door in de duisternis te gaan. Je moet blijven schijnen. Zelfs een kaars in de duister brengt veel licht in dat duister. Stap niet in de duisternis. Ten laatste zond hij zijn zoon. God geeft niet op. Hij is het aan zijn naam verplicht. Amen. verzoek u op te staan. Afgelopen woensdag, 31 juli, is overleden Martine Vlieger, 78 jaar oud. Aanstaande dinsdag 6 augustus om 1 uur zal er een dienst zijn in de Michaelskerk in Grijpskerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden in Grijpskerken. Boven de kaart staat: onder u zijn eeuwige armen. En deze tekst uit Openbaring. Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: schrijf op, gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven. En de geest beaamt, zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen. Wij zijn een moment stil, gedenkende Martine en onze eigen broosheid. Laat u zitten. Wij zullen bidden en danken. Ook danken voor het leven van Martine Vlieger. Heer onze God, het was uw Zoon die ons uitnodigde om te zeggen: Vader. En wij zeggen hem dat na. En het moet betekenen dat we u aan het hart gaan. Al vallen we u dikwijls tegen. U neemt initiatief en trekt ons weer vooruit. U bent de God van trouw en van recht en gerechtigheid. Wij bidden u in deze vreemde wereldtijd, waarin broedervolken weigeren elkaars hoeder te zijn, elkaar bloedig bevechten, elkaar zo vrezen dat er geen gesprek meer mogelijk is. Breng de zinnen tot rust. Breng bezinning. Heer God, mensen verlangen naar vrede, naar shalom, naar salam. We bidden daarom voor hun leiders, koningen, minister-presidenten, ministers, kabinetten, burgemeesters, gemeenteraden, voor raden van bestuur, CEO's, voor kerkenraden, docenten en al diegenen aan wie zorg voor mensen toevertrouwd is, dat ze afkijken van Jezus Christus, die niet kwam om te heersen, maar om te dienen. Uw Zoon. Dat heersers zich het lot aantrekken van wie geen weerwoord hebben. Geen status, geen geld, geen wapens. Wij bidden u voor al die kleinen die verlangen naar een veilige plek, naar iemand om zich aan te hechten. Je verlangen om te vertrouwen, te hopen en dat ze geen dingen hoeven zien die het daglicht niet kan verdragen. En daarom bidden we u voor onszelf hier. Wij die weten van de grote verhalen van u met mensen en de wereld. Dat we verspreiders zullen zijn. Dankbaar verspreiders van licht en hoop. Dat we voordoen hoe je elkaar aankijkt, bijleert. Hoe je je kunt laten verrassen. God, geef vrede. We bidden nu voor onze zieken. Voor degenen die voelen dat we van een broos soort zijn. Voor de ouden. Voor de eenzamen. Voor de kwetsbaren. Voor de sterken. We danken u voor leven. Voor goedheid. Alom om ons heen. Dat we hier naar de kerk kunnen gaan. Dat het licht door de ramen valt. Van buiten naar binnen. Dat het orgel wordt bespeeld. Dat we ons kunnen voeden. Met teksten. Met muziek. Met brood. We bidden u voor onze kinderen. Dat ze vertrouwvol het leven kunnen leven. Lichtdragers kunnen worden. We bidden u voor deze kerk. Voor wat ze betekenen kan in de stad. Voor al degenen die daarin een steentje bijdragen. Dank u voor de goedheid van uw kerk. En er is zoveel, Heer, dat we met onszelf meedragen. Niet aan elkaar vertellen, maar wel aan u. Hoor ons als we in stilte bidden. De namen noemen van degenen die ons aan het hart gaan. En hoor ons als we Jezus achterna bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, mijn naam is Aldert van den Kamp en in deze dienst mag ik de collecte toelichten waarmee we een klein beetje bij terug kunnen dragen aan gerechtigheid en vrede. De eerste collecte is bestemd voor de wijkdiaconie en met de opbrengsten van deze collecte ondersteunen we mensen in de wijk, maar ook daarbuiten die financieel of materieel in de knel zijn geraakt. De tweede collecte is bestemd voor de wijkgemeente en is een aanvulling op de actie Kerkbalans. En de derde collecte is de zendingscollecte en die is bestemd voor MAF. MAF was deze week ook in het nieuws omdat er een noodlanding was geweest tijdens een oefen- of een trainingsvlucht en die gelukkig wel goed afliep. Maar deze collecte is bestemd voor Javert en Conny. Zij zijn namens MAF werkzaam in Centraal-Azië. En Centraal-Azië wordt verscheurd door armoede, honger en is ook qua veiligheid instabiel. En veel steden en dorpen in Centraal-Azië zijn onbereikbaar. Maar daar waar wegen ophouden, daar vliegt de MAF verder. Met de missie om samen te dienen om hulp, hoop en herstel te brengen door middel van luchtvaart. U kunt aan deze doelen geven via de QR-code in de liturgie, via de geven in de gemeente-app of via het collecteblok bij de uitgang van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
En we zingen ons slotlied. En dat komt uit het nieuwe liedboek. Lied 994. En u vindt het op de achterzijde van uw orde van dienst. Wij gaan van hier met de zegen van de God van Israël. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.